Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u vandaag verder voor uit de encycliek Ecclesia de Eucharistia, De Kerk Leeft van de Eucharistie, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 17 april 2003. We waren ondertussen aangekomen aan puntje 19 van het eerste hoofdstuk. En dat luidt het mysterie van het geloof. De Heilige Vader vervolgt de eschatologische spanning. Dit heeft dus te maken met de komst van Christus die wij verwachten, die de Eucharistie oproept, drukt de gemeenschap met de hemelse kerk uit en versterkt die. Het is niet toevallig dat in de Oosterse anaforen en in de eucharistische gebeden van de Latijnse ritus in verering aan Maria, de altijd maagdelijke moeder van onze Heer en God Jezus Christus, aan de engelen, de heilige apostelen, de roemrijke martelaren en alle heiligen wordt gedacht. Dit is een aspect van de Eucharistie dat het verdient om naar voren te worden gehaald. Terwijl wij het offer van het lam vieren, verenigen wij ons met de hemelse liturgie en sluiten wij ons aan bij die geweldige menigte die roept: de redding komt van onze God die op de troon zetelt en van het lam. De Eucharistie is werkelijk een opening van de hemel die zich over de wereld spreidt. Ze is een straal van heerlijkheid van het hemelse Jeruzalem die de wolken van onze geschiedenis doorbreekt en die met zijn licht onze weg beschijnt. Een betekenisvolle consequentie van de eschatologische spanning binnen de Eucharistie bestaat in het feit dat zij onze weg door de geschiedenis een impuls geeft, doordat zij een zaadje van levendige hoop legt in de dagelijkse toewijding van ieder afzonderlijk aan de vervulling van zijn eigen plichten. Wanneer de christelijke kijk op de dingen er werkelijk toe leidt dat wij kijken naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan verzwakt dit niet, maar stimuleert juist ons verantwoordelijkheidsgevoel voor de huidige wereld. Ik wil dit graag met kracht herhalen bij het begin van het nieuwe millennium, opdat de christenen zich meer dan ooit betrokken voelen bij het nauwgezet nakomen van hun plichten als burgers van de aarde. Het is hun opdracht met het licht van het evangelie bij te dragen aan de opbouw van een wereld, naar de maatstaf van de mens en in volkomen harmonie met het plan van God. Veel problemen verduisteren de horizon van onze tijd. Het mag volstaan te denken aan de noodzaak om te werken voor de vrede, om degelijke voorwaarden van gerechtigheid en solidariteit in de relaties tussen de volkeren te brengen, en om het menselijk leven vanaf de ontvangenis tot aan zijn natuurlijke einde te verdedigen. En wat moet men denken van de 1000 ongerijmdheden van een gemondialiseerde wereld, waarin de zwaksten, de kleinsten en de armsten schijnbaar weinig te verwachten hebben? Juist in deze wereld moeten de christelijke hoop oplichten. Ook daarom wilde de Heer in de Eucharistie bij ons blijven en heeft Hij in zijn heilige tegenwoordigheid bij de offermaaltijd de belofte van een door zijn liefde vernieuwde mensheid gegraveerd. Daar waar de synoptische evangeliën verslag doen van de instelling van de Eucharistie, biedt het Johannesevangelie, aldus de diepe betekenis aangevend, het verhaal van de voetwassing, waarin Jezus zich tot Heer van de gemeenschap en de dienst maakt, om zo de diepe betekenis van de instelling duidelijk te maken. De heilige apostel Paulus noemt van zijn kant de deelname van de christelijke gemeente aan de maaltijd van de Heer onwaardig, wanneer er verdeeldheid bestaat en de gemeente onverschillig staat tegenover de armen. De dood des Heren verkondigen totdat Hij komt, betekent dat allen die deelnemen aan de Eucharistie bereid moeten zijn hun leven te veranderen en het in zekere zin helemaal eucharistisch te maken. Deze vrucht van een omgevormd leven en een toewijding aan de omvorming van de wereld in overeenstemming met het evangelie laat schitterend de eschatologische spanning zien die inherent is aan het vieren van de Eucharistie en het christelijk leven als geheel. Kom, Heer Jezus, horen we onder meer weer klinken in het boek van de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 22, vers 20. Hoofdstuk 2. De Eucharistie bouwt de kerk op. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft eraan herinnerd dat de viering van de Eucharistie het middelpunt van het groeiproces van de kerk is. Na de uitspraak "De kerk die het Rijk van Christus reeds nu op mysterievolle wijze tegenwoordig stelt, groeit in deze wereld door de kracht van God op zichtbare wijze," voegt het concilie, net alsof het een antwoord wil geven op de vraag hoe groeit zij, het volgende toe. Eerste citaat komt trouwens uit Lumen Gentium. Het concilie voegt toe, telkens wanneer wij het kruisoffer, waaronder ons paaslam Christus is geslacht, op het altaar vieren, wordt het werk van onze verlossing voltrokken. Terzelfder tijd wordt door het sacrament van het Eucharistisch brood de eenwording van de gelovigen die in Christus één lichaam vormen, uitgebeeld en bewerkt. Een ander citaat uit Lumen Gentium. Een oorzakelijke invloed van de Eucharistie is juist bij het begin van de kerk aanwezig. De evangelisten beschrijven nauwkeurig dat het de 12, de apostelen, geweest zijn die met Jezus bijeenkwamen voor het laatste avondmaal. En dit is een detail van opmerkelijk belang, want de apostelen waren het zaad van het nieuwe Israël en tegelijkertijd de oorsprong van de heilige hiërarchie. Doordat Hij hun zijn lichaam en zijn bloed als voedsel gaf, betrok Christus hen op mysterievolle wijze bij het offer dat enkele uren daarna op Calvarië zou worden volbracht. Analoog aan de sluiting van het verbond van de Sinaï, dat door het offer en de besprenkeling met bloed werd bezegeld, leggen de handelingen en de woorden van Jezus bij het laatste avondmaal de grondslag voor de nieuwe messiaanse gemeenschap, het volk van het nieuwe verbond. Toen zij de uitnodiging van Jezus in de zaal van het avondmaal hebben aangenomen, neemt en eet, drinkt allen hieruit, dat horen we in het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 26, versen 26 tot 27, zijn de apostelen voor het eerst tot sacramentele gemeenschap met hem gekomen. Vanaf dit moment tot aan het einde der tijden, eschaton, wordt de kerk door de sacramentele gemeenschap met de Zoon van God, die voor ons werd geofferd, opgebouwd. Zo horen we in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 11, versen 24 tot 25. Blijf dit doen om mij te gedenken. Blijf dit doen om mij te gedenken, telkens wanneer jullie eruit drinken. Het in het doopsel opgenomen worden in Christus vernieuwt en versterkt zich voortdurend door het deelnemen aan het eucharistische offer, vooral door de volle deelname daaraan die door de sacramentele communie wordt bereikt. We kunnen zeggen dat niet alleen ieder van ons afzonderlijk Christus ontvangt, maar ook dat Christus ieder van ons afzonderlijk ontvangt. Hij sluit vriendschap met ons. We horen het in het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 15, vers 14. Mijn vrienden zijn jullie. Dankzij hem hebben wij zelfs het leven. Zo zal ook hij die mij eet, leven door mij. Hoofdstuk 6, vers 57 van hetzelfde evangelie. In de eucharistische communie wordt het inwonen van de een in de ander van Christus en de leerling op de hoogste wijze werkelijkheid. Blijft in mij, zoals ik in u. Opnieuw het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 15, vers 4. Door de vereniging met Christus wordt het volk van het nieuwe verbond, verre van zich in zichzelf op te sluiten, tot sacrament voor de mensheid, tot teken en werktuig van het heil dat door Christus is bewerkt, tot licht van de wereld en tot zout van de aarde, voor de verlossing van allen. De zending van de kerk is rechtstreekse voortzetting van het werk van Christus. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 20, vers 21. Daarom haalt de kerk uit de altijd durende tegenwoordigstelling van het kruisoffer in de Eucharistie en uit de gemeenschap met het lichaam en het bloed van Christus de noodzakelijke geestelijke kracht om haar zending te vervullen. Zo vormt de Eucharistie de bron en tegelijkertijd het hoogtepunt van de gehele evangelisatie, aangezien haar doel de communio van de mensen en in hem met de Vader en met de Heilige Geest is. Door de Eucharistische communie wordt de kerk tegelijkertijd gesterkt in haar eenheid als lichaam van Christus. De heilige Paulus richt zich op deze eenheidsstichtende werking van de Eucharistische maaltijd wanneer hij het volgende aan de Korintiërs schrijft in zijn eerste brief. Het brood dat wij breken geeft ons gemeenschap met het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, vormen wij allen tezamen één lichaam, want allemaal hebben wij deel aan het ene brood. Hoofdstuk 10, versen 16 tot 17. Het commentaar van de heilige Johannes Chrysostomus is precies en diepzinnig. Citaat: wat is dan dit brood? Het is het lichaam van Christus. Wat worden zij die het ontvangen? Het lichaam van Christus. Niet verschillende lichamen, maar één enkel lichaam. Inderdaad, zoals het brood helemaal één is, ofschoon het is samengesteld uit verschillende graankorrels, die, ofschoon men ze niet ziet, zich toch in het brood bevinden, zodanig dat hun verschil verdwijnt, aangezien zij een volmaakt geheel zijn gaan vormen, zo zijn ook wij op dezelfde wijze onderling verenigd, en allen samen met Christus. Einde citaat. De argumentatie is overtuigend. Onze vereniging met Christus, die een geschenk en een genade is voor ieder van ons, maakt het voor ons mogelijk in hem te delen in de eenheid van zijn lichaam dat de kerk is. De Eucharistie versterkt het opgenomen worden in Christus dat plaatsvond in het doopsel door de gave van de Geest. Het gezamenlijk en onscheidbaar handelen van de Zoon en van de Heilige Geest, dat aan het begin staat van de kerk, van haar vestiging en van haar voortduren, voltrekt zich in de Eucharistie. Dit was zonneklaar voor de auteur van de liturgie van de heilige Jacobus. In de epiclese van de anafora wordt aan God de Vader gevraagd om de Heilige Geest over de gelovigen te zenden en over de offergaven, opdat het lichaam en het bloed van Christus voor allen die eraan deel hebben dient tot heiliging van hun zielen en hun lichamen. De kerk wordt versterkt door de goddelijke vertrooster, door de heiliging van de gelovigen in de Eucharistie. De gave van Christus en van zijn geest die wij ontvangen in de Eucharistische communie vervult met overvloedige volheid de verlangens van broederlijke eenheid die in het menselijke hart wonen. Tegelijkertijd verheft zij de ervaring van broederlijkheid die inherent is aan de gemeenschappelijke deelname aan dezelfde Eucharistische tafel, tot niveaus die ver liggen boven dat van een louter menselijke ervaring van een gezamenlijke maaltijd. Door middel van de deelname, communie, aan het lichaam van Christus, dringt de kerk steeds verder door tot haar diepste identiteit. Zij is in Christus als het ware het sacrament, dat wil zeggen het teken en het instrument van de innige vereniging met God en van de eenheid van heel het menselijk geslacht. Zo lezen we verder in Lumen Gentium. Tegen de kiemen van de verdeeldheid tussen de mensen, die, zoals uit de dagelijkse ervaring blijkt, door de zonden diep in de menselijke natuur zijn geworteld, stelt zich de enorme kracht van de eenheid van het lichaam van Christus op. De Eucharistie, die de kerk opbouwt, schept juist daardoor gemeenschap onder de mensen. De aanbidding van de Eucharistie buiten de heilige mis is van onschatbare waarde voor het leven van de kerk. Deze aanbidding is nauw verbonden met de viering van het eucharistische offer. De tegenwoordigheid van Christus onder de heilige gedaanten die na de heilige mis bewaard worden, aanwezigheid die zo lang voortduurt als de gedaanten van brood en wijn intact zijn, komt voort uit de viering van het offer en is gericht op de sacramentele zowel als de geestelijke communie. Het is de taak van de herders, ook met hun persoonlijke getuigenis ertoe aan te moedigen om de eucharistische aanbidding, in het bijzonder de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament, als ook de aanbidding voor Christus aanwezig onder de eucharistische gedaanten, te koesteren. Het is mooi om bij hem te zijn, om dicht aan zijn borst te liggen als zijn geliefde leerling en om de oneindige liefde te ervaren van zijn hart. Als het christendom zich in onze tijd moet onderscheiden, met name in de vaardigheid van het bidden, hoe zou men dan geen nieuwe behoefte kunnen ervaren om lang te blijven in geestelijk gesprek, in stille aanbidding, in een houding van liefde, voor Christus die aanwezig is in het Allerheiligste Sacrament? Hoe dikwijls, dierbare broeders en zusters, heb ik dit ervaren en heb ik hieruit kracht, troost en steun gevonden. Talrijke heiligen hebben ons het voorbeeld van deze praktijk gegeven, dat herhaaldelijk is geprezen en aanbevolen door het leergezag. De heilige Alphonsus Maria de Liguori onderscheidde zich in het bijzonder op dit gebied en hij schreef: onder alle uitingen van vroomheid is de aanbidding van Jezus in het heilige sacrament de eerste na de sacramenten die aan God het dierbaarste is en voor ons zeer nuttig. Einde citaat. De Eucharistie is een onmetelijke schat. Niet enkel haar celebreren, vieren, maar ook in aanbidding voor haar verblijven buiten de mis, maakt het mogelijk te putten uit de bron van de genade zelf. Een christelijke gemeenschap die ernaar verlangt het gelaat van Christus beter te beschouwen, in de geest die ik heb voorgesteld in de apostolische brieven Novo Millennio Innuente en Rosarium Virginis Mariae, moet dit aspect van de eucharistische aanbidding, waarin de vruchten van het lichaam en het bloed van de Heer groter en talrijker worden, eveneens ontwikkelen. Hoofdstuk 3. De apostoliciteit van de Eucharistie en van de Kerk. Indien, zoals ik heb gezegd, de Eucharistie de Kerk opbouwt en de Kerk de Eucharistie maakt, volgt daaruit dat er een diepe verbondenheid is tussen de twee. En wel in die mate dat we op het Eucharistische mysterie de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel zelf kunnen toepassen, waarmee we uitspreken dat de Kerk 1. Heilig, katholiek en apostolisch is. De Eucharistie is ook 1. En katholiek. Ze is ook heilig, ja, het allerheiligste sacrament. Maar nu moeten we voor alles haar apostoliciteit bekijken. Wanneer de catechismus van de katholieke kerk uitlegt hoe de kerk apostolisch is, dat wil zeggen gesticht op de apostelen? Onderscheid deze drie betekenissen in deze uitdrukking. Enerzijds is en blijft zij gebouwd op het fundament van de apostelen. Dat horen we ook in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 2, vers 20. Gebouwd op het fundament van de apostelen, de getuigen die door Christus zelf gekozen en uitgezonden zijn. Ook de Eucharistie heeft haar grondslag in de apostelen. Niet in de zin dat zij niet haar oorsprong had in Christus zelf, maar omdat zij door Christus werd toevertrouwd aan de apostelen en door hen en door hun opvolgers aan ons is overgeleverd. In onafgebroken verbondenheid met het handelen van de apostelen die gehoorzaamden aan de opdracht van de Heer, viert de kerk de eeuwen door de Eucharistie. De tweede betekenis van de apostoliciteit van de kerk, die door de catechismus wordt aangegeven, luidt als volgt. Citaat. Zij bewaart met de hulp van de Heilige Geest, die in haar woont, de leer, de geloofsschat, de heilzame woorden die zij van de apostelen vernomen heeft en geeft deze door. Wel, ook in deze tweede betekenis is de Eucharistie apostolisch, omdat zij gevierd wordt overeenkomstig het geloof van de apostelen. In de loop van de 2000-jarige geschiedenis van het volk van het Nieuwe Verbond heeft het kerkelijk leergezag de leer over de Eucharistie gepreciseerd bij verschillende gelegenheden, met inbegrip van de terminologie. Met name om het apostolische geloof met betrekking tot dit verheven mysterie te beschermen. Dit geloof blijft onveranderd en het is van levensbelang voor de kerk dat het onveranderd blijft. En tenslotte is de kerk apostolisch in de zin dat zij opnieuw, citaat, voortdurend wordt onderricht, geheiligd en geleid door de apostelen tot aan de wederkomst van Christus, dankzij diegenen die hen in hun pastorale taak opvolgen, het college van de bisschoppen, die door de priesters bijgestaan worden in eenheid met de opvolger van Petrus, de opperherder van de kerk. Einde citaat. De apostelen opvolgen in de pastorale zending houdt noodzakelijkerwijs het sacrament van het priesterschap in. Dat wil zeggen, de ononderbroken opvolging van geldige bisschopswijdingen teruggaand tot het eerste begin. Deze opvolging is wezenlijk voor de kerk, om in eigenlijke en volledige betekenis te bestaan. De Eucharistie drukt ook deze betekenis van apostoliciteit uit, zoals het Tweede Vaticaans Concilie leert. Citaat. Doen de gelovigen door hun koninklijk priesterschap actief mee in de aanbieding van de eucharistische offergave. Einde citaat. Maar het is de gewijde priester die, opnieuw citaat, in de persoon van Christus het eucharistisch offer voltrekt en het opdraagt aan God in naam van geheel het volk. Einde citaat. Daarom schrijft het Romeins missaal voor dat enkel de priester het eucharistisch gebed spreekt, terwijl het volk deelneemt in stilte en gebed. De De uitdrukking die door het Tweede Vaticaans Concilie herhaaldelijk gebruikt wordt, volgens welke de ambtelijke priester handelend in persona Christi, in de persoon van Christus, het eucharistisch offer viert, was reeds in eerdere pauselijke leerstellige uitspraken stevig verankerd. Ik heb het bij eerdere gelegenheden aangegeven. De uitdrukking in persona Christi betekent meer dan enkel maar in naam van Christus of in plaats van Christus. Dat het in persona opgedragen wordt, betekent in die heel speciale sacramentele vereenzelviging met de hoge priester in eeuwigheid, die zelf de eigenlijke bewerker en de handelende hoofdpersoon is bij dit zijn offer. En daarin kan werkelijk niemand hem vervangen. Het ambt van de priesters, die het sacrament van het priesterschap hebben ontvangen, maakt duidelijk dat de eucharistie die zij celebreren een gave is die op radicale wijze uitstijgt boven de volmacht van de gemeente en die hoe dan ook onvervangbaar is voor een geldige verbinding van de eucharistische consecratie met het offer van het kruis en met het laatste avondmaal. De gemeenschap die samenkomt voor de viering van de eucharistie heeft, wil het een echte eucharistische gemeenschap zijn, absoluut de aanwezigheid van een gewijde priester nodig die haar voorgaat. Van de andere kant is de gemeenschap uit eigen kracht niet in staat een gewijde bedienaar aan te stellen. Deze bedienaar is een gave die de gemeenschap ontvangt door de apostolische successie die teruggaat tot de apostelen. Het is de bisschop die door het sacrament van de wijding een nieuwe priester aanstelt door op hem de macht over te dragen om de eucharistie te celebreren. En daarom kan het eucharistisch mysterie in geen enkele gemeenschap gevierd worden dan door de gewijde priester, hetgeen het vierde Lateraans Concilie uitdrukkelijk heeft verklaard. De leer van de katholieke kerk over de relatie tussen het priesterlijke ambt en de eucharistie en haar leer over het eucharistische offer zijn beide in de afgelopen decennia onderwerp van een vruchtbare dialoog geweest in het kader van de oecumene. We moeten dankzeggen aan de heilige drie-eenheid voor de aanmerkelijke voortgang en toenadering die op dit vlak zijn bereikt, die ons doen hopen dat wij eens het geloof ten volle zullen delen. Niettemin blijven de constateringen van het concilie ten aanzien van de kerkelijke gemeenschappen die in het Westen opkwamen vanaf de 16e eeuw en die gescheiden zijn van de katholieke kerk, volledig van kracht. Citaat. Weliswaar ontbreekt bij de van ons gescheiden kerkelijke gemeenschappen die volle eenheid met ons die in het verlengde van het doopsel ligt, en hebben zij naar onze geloofsopvatting vooral door tekorten in het wijdingssacrament niet ongeschonden de werkelijkheid van het eucharistisch mysterie bewaard, zoals die oorspronkelijk bedoeld is. Maar wanneer zij bij het heilig avondmaal de dood en de verrijzenis van onze Heer gedenken, belijden zij dat daarin het leven in de gemeenschap met Christus tot uitdrukking wordt gebracht en verwachten zij zijn glorievolle wederkomst. Een passage uit Unitatis Redintegratio. Daarom moeten de katholieke gelovigen, terwijl zij toch de religieuze overtuigingen van deze gescheiden broeders respecteren, zich onthouden van deelname aan de communie die in hun vieringen wordt uitgedeeld, om geen tweeduidigheid te wekken over de natuur van de Eucharistie. En als gevolg daarvan hun plicht te verzaken getuigenis te geven van de waarheid. Dit zou tenslotte de voortgang naar volledige zichtbare eenheid vertragen die geboekt is. Het is evenzo ondenkbaar om de zondagsmis te vervangen door ecumenische woordvieringen of gemeenschappelijke gebedsdiensten met christenen van de hiervoor genoemde kerkelijke gemeenschappen, of zelfs deelname aan hun eigen liturgische diensten. Zulke vieringen en diensten, hoe prijzenswaardig ook in bepaalde omstandigheden, bereiden het doel van volledige communio voor, inclusief de eucharistische gemeenschap, maar kunnen die niet vervangen. Het feit dat de volmacht om de eucharistie te consacreren enkel aan bisschoppen en priesters is toevertrouwd, betekent in geen dele een onderwaardering van de rest van het volk van God. Want in de communie van het ene lichaam van Christus dat de kerk is, wordt deze gave uitgereikt tot welzijn van allen. Wanneer de eucharistie het middelpunt is van het leven van de kerk, dan is het op dezelfde wijze middelpunt en hoogtepunt van het priesterlijke dienstwerk. Daarom herhaal ik, met een hart dat vol dankbaarheid is jegens onze Heer Jezus Christus, dat in de Eucharistie, citaat, de voornaamste en hoogste bestaansreden ligt van het sacrament van het priesterschap, dat immers tegelijk met de Eucharistie en in eenheid met haar is ingesteld. Een citaat uit Dominique Cheney. Thank you. De pastorale activiteiten van de priester zijn veelvoudig. Wanneer we ook denken aan de sociale en culturele omstandigheden van de huidige wereld, kunnen we gemakkelijk inzien hoezeer de priester blootstaat aan het gevaar van de versnippering in een groot aantal verschillende taken. Het Tweede Vaticaans Concilie zag in pastorale liefdadigheid de band die aan het leven en werken van de priester eenheid geeft. Deze, zo voegt het concilie toe, citaat, vloeit bovenal voort uit het eucharistisch offer, dat daarom het middelpunt en de oorsprong vormt van het gehele priesterleven. Een citaat uit Presbyterorum Ordinis. We kunnen zo begrijpen hoe belangrijk het voor het geestelijk leven van de priester is, als ook voor het welzijn van de kerk en de wereld, dat de priesters de aanbeveling van het concilie volgen om dagelijks de Eucharistie te vieren. Ook dan, wanneer de gelovigen er niet bij tegenwoordig kunnen zijn, is het toch een daad van Christus en de kerk. Opnieuw een citaat van onder meer Presbyterorum Ordinis. Op deze wijze zullen de priesters in staat zijn om alle spanningen die hen afleiden in de loop van de dag te overwinnen, doordat zij in het eucharistisch offer het ware middelpunt van hun leven en hun ambt, de geestelijke energie zullen vinden die nodig is om hun verschillende pastorale taken te kunnen uitvoeren. Zo zullen hun dagen werkelijk eucharistisch zijn. Uit het centrale karakter van de eucharistie in het leven en in het ambt van de priesters vloeit ook het feit voort dat zij het middelpunt vormt van de pastoraal ter bevordering van de priesterroepingen. Juist in de Eucharistie wordt het gebed om roepingen het nauwste verbonden met het gebed van Christus, de eeuwige hoge priester. Maar tegelijkertijd geeft de aandachtige zorg die de priesters hebben bij hun eucharistisch dienstwerk, gevoegd bij de bewuste, actieve en vruchtbare deelname van de gelovigen aan de eucharistie, een krachtig voorbeeld en een aanmoediging om edelmoedig te antwoorden op de roep van God. Hij maakt dikwijls gebruik van het voorbeeld van ijverige, herderlijke liefde van een priester om in het hart van een jonge man het zaadje van een priesterroeping te zaaien en tot volle wasdom te brengen. Dit alles laat zien hoe verdrietig en ver van het normale de situatie is van een christelijke gemeente die, ondanks het feit dat ze voldoende verschillende gelovigen heeft om een parochie te vormen, geen priester heeft om haar te leiden. Parochies zijn gemeenschappen van de gedoopten die hun identiteit bovenal uitdrukken en bevestigen door de viering van het eucharistisch offer. Maar dit vereist de aanwezigheid van een priester, aan wie het als enige toekomt om de eucharistie op te dragen in persona Christi. Wanneer een gemeenschap een priester ontbeert, zoekt men terecht op enigerlei wijze een oplossing voor de situatie, zodat zij haar zondagse vieringen kan voortzetten. En die religieuzen en leken die hun broeders en zusters voorgaan in gebed, oefenen op prijzenswaardige wijze het gemeenschappelijke priesterschap van alle gelovigen uit, dat gebaseerd is op de genade van het doopsel. Maar zulke oplossingen moet men altijd als louter tijdelijk zien, terwijl de gemeenschap wacht op een priester. Het sacramenteel onvolledige karakter van deze vieringen moet voor alles de hele gemeenschap ertoe inspireren om met meer vuur te bidden dat de Heer arbeiders zal zenden in zijn oogst. Het dient ook een aansporing te zijn om alle andere elementen die een geschikte roepingenpastoraal uitmaken in de praktijk te brengen, zonder toe te geven aan de verleiding oplossingen te zoeken die de morele criteria en de kwaliteit van de opleiding van kandidaten voor het priesterschap verlagen. Wanneer aan niet-gewijde gelovigen, vanwege het tekort aan priesters, een deel van zielzorg in een parochie is toevertrouwd, moeten zij zich, zoals het Tweede Vaticaans Concilie leert, ervan bewust zijn dat, citaat, geen enkele christelijke gemeenschap wordt opgebouwd wanneer zij niet haar oorsprong en middelpunt heeft in de viering van de heilige Eucharistie. Opnieuw een citaat uit dat document, Presbyterorum Ordinis. Zij hebben daarom een verantwoordelijkheid om in de gemeenschap een echte honger naar de Eucharistie levend te houden, zodat geen enkele gelegenheid tot het vieren van de mis ooit zal worden gemist, waarbij men ook gebruik zal maken van de aanwezigheid, wanneer zich die voordoet, van een priester die niet verhinderd is door het kerkelijk recht om te celebreren. Hoofdstuk 4. De Eucharistie en de kerkelijke gemeenschap. De buitengewone vergadering van de bisschoppensynode in 1985 heeft in de kerkleer van de communio de centrale en fundamentele idee van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie gezien. Tijdens haar pelgrimstocht over de aarde wordt de kerk ertoe geroepen evenzeer de communio met de drie-ene God te behouden en te koesteren als de gemeenschap onder de gelovigen. Te dien einde beschikt zij over het woord en over de sacramenten, vooral de Eucharistie, waardoor zij onophoudelijk leeft en groeit en waarin zij tegelijkertijd zichzelf uitdrukt. Het is niet toevallig dat het begrip communie een van de specifieke namen van dit verheven sacrament is geworden. Van alle sacramenten bekleedt de Eucharistie dus de eerste plaats, doordat zij de gemeenschap met God de Vader door middel van de vereenzelviging met de eengeboren Zoon, door de werking van de Heilige Geest tot volmaaktheid brengt. Met de scherpzinnigheid van het geloof verwoordde een belangrijke schrijver uit de Byzantijnse traditie deze waarheid. In de Eucharistie, citaat, is voor elk ander sacrament het mysterie van de gemeenschap zo volmaakt dat het tot het hoogtepunt van alle goederen leidt. Hier ligt het hoogste doel van iedere menselijke streving, aangezien wij hier God bereiken en God zich hier met ons in de volmaaktste eenheid verbindt. Uit de Vita in Christo van Nicolaas Cabasillas. Precies om deze reden is het goed om in onze harten een voortdurend verlangen naar het sacrament van de Eucharistie te koesteren. Dit was de oorsprong van de praktijk van de geestelijke communie, die zich sinds eeuwen gelukkigerwijs heeft gevestigd in de kerk en is aanbevolen door heiligen die meesters van het geestelijke leven waren. De heilige Theresia van Jezus schreef onder meer, citaat, wanneer je de communie niet ontvangt en niet de heilige mis bijwoont, kan je geestelijk communiceren. Deze oefening houdt veel voordelen in. Zo zullen jullie een diepe liefde voor onze Heer in je printen. De viering van de Eucharistie kan echter niet het beginpunt zijn van gemeenschap. Het veronderstelt dat de gemeenschap reeds bestaat. Een gemeenschap die zij zoekt te bestendigen en tot volmaaktheid te brengen. En dat, dierbare luisteraars, is voor een volgende keer. En dan zullen wij verder gaan met dit puntje 35 van het vierde hoofdstuk, de Eucharistie en de kerkelijke gemeenschap. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u verder mochten voorlezen uit de encycliek Ecclesia de Eucharistia, de kerk leeft van de Eucharistie, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 17 april 2003. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.